De vorige keer waren we blijven steken bij het Davidische verbond. Maar ik wil nog even teruggaan naar de verbonden, even heel kort. We hadden 5 verbonden. De belangrijkste verbonden zijn het verbond met Abraham. Daar hebben we vorige keer vrij lang bij stilgestaan. Het Mosaïsche verbond. Het Palestijnse verbond, waar we vanavond mee verder gaan. Vorige keer een klein stukje van gedaan, maar ik pak het daar nog weer op. Davidische verbond. En het nieuwe verbond komen we tegen. Ja, en die verbonden zijn dus onder te verdelen in voorwaardelijke en onvoorwaardelijke verbonden. En het enige voorwaardelijke verbond is dus waar een voorwaarde aan zat. Waarin stond van doe dit en dan krijg je dat als zegen, als gevolg daarvan. Was dus het Mosaïsche verbond, of de wet van Mozes dus. En de andere verbonden zijn onvoorwaardelijk, wat dus betekent dat er geen enkele voorwaarde aan vastgeplakt was. Dat de Heer gewoon iets belooft en het ook geeft, ongeacht of men zich zou houden aan een wet, ja of nee. Nou, de verbonden die we zien zijn voor Israël. Het voorwaardelijke verbond, de wet van Mozes, heeft nu afgedaan. Het heeft geen geldigheid meer. En die hebben we dus verder ook niet meer echt bekeken. Ik wou dan vanavond verder gaan met het Davidische verbond, zoals het zo mooi heet. Loopt er een beetje uit, hè? Nou, we hadden het vorige keer ook al over gehad, maar ik wil nog even kort teruggrijpen hierna. 2 Samuel 7, lazen we daarover. 2 Samuel 7, vers 8 tot 16. Samuel 7, vers 8 tot en met 16. Daar wordt Nathan naar David gestuurd met de volgende boodschap. Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heere der Heerscharen: ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een grote naam maken, gelijk die van de groten der aarde. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Ik zal u rust geven van al uw vijanden. Ook kondigt de Heere u aan, de Heere zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te rusten zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, oftewel de tempel. En ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer, dus voor altijd, bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Nou, wat we vorige keer al even over gehad. Dat David zeer onder de indruk was dat deze belofte, dit verbond aan hem gegeven werd. Dat het koningshuis van hem voor altijd zou blijven bestaan. Zijn familie dus voor altijd op de troon van Israël zou blijven zitten. En we hebben er ook bij stilgestaan dat hij ook zeer onder de indruk was. Omdat hij wist wat de toekomst ging brengen. Namelijk dat uit zijn familie, naar de mens gesproken, de Messias, de Heer Jezus, zou komen. Het verbond met David bevat dus samengevat de volgende punten. Hij zal een zoon krijgen die zijn opvolger zal worden en zal regeren over Israël. Dat was dus Salomo, wat we wisten. Die zoon, Salomo, mocht de tempel bouwen. En het koningschap van het huis van David was voor eeuwig. Naar Jesaja 9, vers 6 tot 7. lezen we over die verre toekomst van het Davidische verbond. Ik lees de tekst wel even voor, een kort gedeelte. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Oftewel, de Heere zelf stichtte het koninkrijk van David, immers doordat de Heer Jezus ook naar deze aarde kwam. Ja, er zijn een heleboel andere plaatsen die daar ook nog over gaan, in de profeten, in Jeremia en Ezechiël. Maar goed, het moment van aanvang van die eeuwigdurende koningschap, dat is wel mooi om dat nog even erbij te lezen. Dat is in Zacharia 14, vers 1 tot 9. Zacharia 14, vers 1 tot en met 9. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. De stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving. Ja, het zal een dag zijn die is bij de Heere bekend. Geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. De helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. In de zomer, zowel als in de winter, zal dat geschieden. En daar komt het. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Nou, dat is dat eeuwige koningschap wat aan David al beloofd werd. En David had natuurlijk ook, en dat weten we ook uit de psalmen en zo, ook bepaalde profetische gaven, dus die zal ook heel goed onderkend hebben wat die belofte was die hem gegeven werd. En we zagen hier dus in de profeten het bevestigd werd. Nou, we zien onder andere in Openbaringen 22, en dan nemen we het ook even bij, onder Openbaringen 22, dus 1 tot 5, zien we nog even een bevestiging van dit gedeelte. En hij troonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volken. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn, en zij hebben geen licht van een lamp of licht van de zon van noden. Want de Heere God zal hen verlichten, en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Nou, we zien een aantal opmerkelijke punten, ook uit het gedeelte uit Zacharia. Dat alle volken tegen Israël zullen optrekken. Nou, dat betekent niet anders dan dat Israël in het land terug is. Nou, vandaag de dag kunnen we zien dat het geval is. Dus die belofte uit Zachariah is in 1948 in vervulling gegaan gedeeltelijk. Daarvoor waren er trouwens ook wel wat Joden en de Samaritanen zijn er ook nooit weg geweest. Maar we zien dat ze dus de profetie daarin in vervulling is gegaan. Dat was een van de profetieën op basis waarvan bijvoorbeeld Johannes de Heer al voor de oorlog stelde dat Israël weer een natie zou worden. En ook heel veel anderen natuurlijk, ook een Schofield en Darby en nog veel meer in de geschiedenis hebben gezegd, Israël wordt weer een herstelde natie op grond van onder andere die profetie uit Zachariah 14. Nou, ze werden toen uitgelachen en tegenwoordig weet men geen raad dat ze mee moeten, maar Israël is nog steeds aan last. Ik las recent nog dat in Jordanië op dit moment in mei een geheime conferentie wordt gehouden. Dat is niet heel geheim, maar het staat ook gewoon op internet van de organisatie die het doet. Maar het is een conferentie waar weinig aandacht aan gegeven wordt. Dat is namelijk van een groep van zakenmensen die met toestemming van de Europese Unie daar in Jordanië een vergadering houden. En die zakenmensen, dat zijn westerse zakenmensen, maar ook heel veel zakenmensen uit Israël en Palestijnse zakenmensen. Nou, in Israël is het bij wet verboden om met Palestijnen te praten. Ik heb er laatst nog een programma op gezien op de ICON. En daar zag ik dus kleine kinderen en die wilden helemaal een vredesinitiatief. En nou ja, een bepaalde ideeën en ze wilden graag vrede met andere kinderen en een praatgroepje. En die moesten in het geheim bij elkaar komen. Want in Israël is het absoluut verboden om met Palestijnen contact te hebben, nog steeds. Die zakenmensen hebben van de Israëlische regering en met steun van de Europese Unie hebben ze dus toestemming om met elkaar te praten. En dat doen ze al 5 jaar. En waarom doen ze dat? Omdat ze hun investering die ze inmiddels gedaan hebben in het Palestijnse gebied en in Israël terug willen verdienen. En er stond in het artikel daarover stond dat nu het moment was. Nou, waarom vertel ik dat? We zien hier dat steeds meer dingen die in feite voorzegd werden, steeds meer krachten en machten op de achtergrond bezig zijn met Israël. En dat we ook steeds zien van er spelen allerlei dingen waardoor Israël straks ook weer een groot rijk zal worden. Ook een rijk naar wereldse maatstaven. Maar goed, het is een rijk waarin de geest van de Heer nog steeds niet terug is. De bedoeling van die zakenmensen is om daar heel goed geld te gaan verdienen. En ze gaan het ook verdienen, zeggen ze. Vanaf halverwege dit jaar, volgend jaar. Ik weet niet wat voor product er gaat komen. Maar toen ik die bericht van las, moest ik wel denken aan die film van Left Behind. Dat soort dingen, weet je wel. Daarin zag je ook wel een wat een vinding was die Israël bij een stinkend rijk maakte, zeg maar. Het is natuurlijk maar fictie. Maar dit is dus wel iets reëels. En alle volken zullen tegen Israël optrekken. Waarom zullen ze optrekken tegen Israël? Daar is geld. Daar is iets straks. En die zakenmensen komen niet voor niks al 5 jaar lang geniet bij elkaar met steun van de Israëlische regering. En met steun toen de tijd van Arafat en nu van die Abbas en anderen. Dus ja, ik denk wel dat we misschien wel hele interessante of spannende dingen gaan zien. Of misschien ook op een hele korte termijn. In ieder geval zijn die zakenmensen ervan overtuigd dat dit jaar of volgend jaar iets staat te gebeuren, want ze gaan hun geld terugverdienen, zeggen ze. Ze hebben er al miljarden in geïnvesteerd.
Zou er even niet een grote verdrukking komen voor Israël, denk je?
Ik denk dat, dat die grote verdrukking eerder een gevolg is van. Maar goed, je weet niet hoe snel dingen gaan. Als er nu een vinding is die enorm veel geld kan opleveren, is dat al voldoende om de jaloezie op te wekken van andere volken. Je weet dat niet. Het blijft een beetje koffiedik.
Je hebt een vals verpleegd ook.
Maar goed, dat was dus even een uitstapje over het optrekken tegen Israël. Je kan er allerlei andere redenen voor bedenken, ook geestelijke redenen. Mensen kunnen ook om heel andere redenen willen optrekken tegen Israël. Het is in ieder geval iets wat door de Heer voorzegd is en dus zal het gebeuren. Wat zal er dan nog meer gebeuren? De Heere zal uittrekken, staat er in Zachariah. Hij komt terug op de Olijfberg en hij zal komen met alle heiligen. Nou, denk daarbij ook aan wat de Heere vertelde in Matteüs 24. Ik lees dat niet, ik denk dat het heel bekend is voor iedereen. Maar de heiligen, en dat zie je ook in Openbaringen 19 vers 14 en Openbaringen 20 vers 4, zullen naar mijn idee alle rechtvaardigen en alle gelovigen zijn. Zowel uit de Joden dus, als uit de heidenen, waar wij dus uit zijn. Maar voordat dat kan gebeuren, moeten dus alle heiligen wel bij de Heer Jezus zijn. Nou, ik vertel hier denk ik niks nieuws, dat dat alleen kan wanneer we naar hem toegegaan zijn. Het zij doordat we gestorven zijn. Het zij doordat hij ons naar zich toegetrokken heeft. Of opgenomen heeft. En het derde punt wat je in die profetie in Zachariah zag. Is dat de Heer koning wordt over de gehele aarde. En dat zagen we hier ook bevestigd in Openbaringen 22. Maar het kan dus niet anders zijn dan het Davidische verbond. Of de verre toekomst. Waarover David in principe zo blij was. Dat dat een vervulling is zijn vervulling zal krijgen in het duizendjarige rijk, waarin de vervallen hut van David hersteld zal zijn. En ook nog daarna, als de Heer alles in allen is geworden. Sommige mensen zijn van mening dat die vervulling, dat het allemaal niet zo letterlijk genomen moet worden, en dat de kerk in de geestelijke zin regeert namens Christus op de aarde. En er zijn er zelfs die geloven dat de paus de plaatsvervanger van Christus is hier op de aarde. En er zijn er ook die geloven dat al die dingen die, waar we over konden lezen, in het verleden al vervuld zijn. En ik vind het daarom het beste om de Heer Jezus zelf maar aan het woord te laten daarover. En dat vinden we in Handelingen 1. Handelingen 1, 6e vers. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem, de Heer Jezus dus, en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Nou, dat is even het antwoord op mensen die zeggen van het is allemaal al gebeurd voordat de Heer Jezus kwam. Maar die zijn er ook. Die zijn, het beest heeft al in de tempel gezeten zoveel tijd voordat er was een of andere Romeinse keizer, die heeft daar geweldig huisgehouden, varkens geofferd in de tempel en weet ik veel allemaal.
Antiochus Epiphanes.
Ja, nou ja, mooie naam, Antiochus Epiphanes. Er zijn dus kerken die leren dat het toen geweest was, maar hier wordt dus aan de Heer Jezus gevraagd, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Oftewel, het is nog iets wat nog komen moest op dat moment. En hij zegt dan tot hun, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Nou, het antwoord dat sommige kerken de Heer Jezus graag in de mond willen leggen is, nee, dat moet je niet allemaal letterlijk opvatten, dat is geestelijk. Dat is allemaal geestelijk, het koningschap over de wereld en de kerk heeft het koningschap over de wereld. Maar de Heer Jezus zegt dus van, het is niet uw zaak of de tijden of de gelegenheid te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Nou, dat maakt dus een vervulling in het verleden of een geestelijke vervulling op dit moment door de kerk of de gemeente of hoe je dat maar wilt noemen, onmogelijk. En het moet dus een toekomstige vervulling zijn waarvan we naar mijn mening dus al een stukje zien doordat Israël weer hersteld is. Ik geloof ook dat het ook inderdaad een letterlijke vervulling zal hebben. Het is ook een vervulling die ongeacht het gedrag van Israël is. Het is dus een onvoorwaardelijke belofte. Wat Israël ook doet, de Heer zal het gewoon doen. Of ze het nou willen of niet, dat is wat hij gezegd heeft, dat hij beloofd heeft aan David. En daarom zal het ook gebeuren. We komen bij het nieuwe verbond. En dat lezen we in Jeremia 31, vers 31 tot 40. Jeremia 31, vanaf vers 31. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Oftewel dat het een nieuw verbond is, dat bedenk ik niet zelf, het staat hier gewoon, het is een nieuw verbond. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Dat was dus het Mosaïsche verbond, wat door Israël verbroken was. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na deze dagen, luidt het woord des Heren, oftewel ook in de toekomst, na deze dagen. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naast en een ieder zijn broeder leren, kent de Heere, want zij zullen alle mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren, want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept dat haar golven bruisen, wiens naam is Heere der Heerscharen. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heeren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden, al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Heere, als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om al hetgeen ze gedaan hebben, luidt het woord des Heeren. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat de stad voor de Heeren opgebouwd wordt, van de Gananeltoren af tot aan de hoekpoort. Dan gaat het meetsnoer verder rechtuit tot aan de heuvel Gareb en wendt zich naar Goa. En het gehele Lijkendal met de as en al de velden tot aan het beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort. Oostwaarts zal de Heere heilig zijn. Er zal niet meer vernield en verwoest worden in eeuwigheid. Even te zijde, hier staat een stukje over het Lijkendal. Een tijdje terug heb ik het er ook over gehad, over de Gehenna. En dat was de plek waar een molen geofferd werd. Dat was dus het Lijkendal, die wordt dus hier ook weer genoemd. En die plaats wordt dus ook weer gezuiverd en gereinigd. En onder de macht van de Heer geplaatst. Nou, wie denkt dus dat het nieuwe verbond met de gemeente is? Komt een beetje bedrogen uit. Het klinkt wel zo'n nieuwe verbond. Wij denken vaak, oude testament is het oude verbond, nieuwe testament is het nieuwe verbond, is voor ons. Nieuwe verbond is ook voor Israël. Er is echt wel een verbond met ons, maar dat is een heel ander verhaal. Het is met Israël en met Juda. Ze worden allebei genoemd in dit gedeelte. Oftewel, alle 12 stammen. Het hele herstelde Israël. Wordt bevestigd in onder andere Ezechiël 36, maar dat gaan we niet helemaal lezen, maar dat is lang eens. Ezechiël 36, vers 24 tot 30. En in dat verband kunnen we ook denken aan soortgelijke beloften, zoals bijvoorbeeld in Hosea, hè, waar Lo Ami, dat betekent niet mijn volk, weer Ami, oftewel mijn volk, wordt. Dat staat in Hosea 11 en Hosea 14. Nou, dit nieuwe verbond is ook een onvoorwaardelijk verbond. En daarnaast is het ook een eeuwig verbond, voor altijd. Over het woord eeuwig is tegenwoordig heel veel discussie. Nou, ik wil er nu vanavond niet op ingaan. Ik heb het net niet afgekregen, maar binnenkort krijgen jullie van mij een boekje. En daar komt onder andere ook het begrip eeuwig naar voren. En dat gaat met name over de leer van mensen die een genade-evangelie brengen. Ik ben er heel veel mee bezig geweest. Het wordt ook wel alverzoening genoemd. Ik ben heel veel mee bezig geweest met bijvoorbeeld onder andere het woord eeuwig speelt daarin een heel belangrijke rol. Vanavond wil ik de kortste klap nemen en zeggen, eeuwig is voor altijd. Als de Heer belooft aan Israël dat het voor eeuwig is, voor altijd, dan is het voor altijd. Meestal worden alleen de versen 31 tot 34 uit dit gedeelte geciteerd. Maar ik heb dus het bovenstaande bewust ook alle versen erbij gelezen, omdat daarin juist het zo mooi tot uitdrukking komt en wordt gebracht. Er staat namelijk, en ik citeer het even uit een andere vertaling, uit de Groot Nieuwsbijbel nog wel. Foei. Dat is een parafrase. Dus, zolang als ik het heelal in stand houd, zolang ook zal Israël mijn volk zijn. Ook al zou iemand de hemel kunnen meten en de fundamenten van de aarde peilen, dan nog zou ik het volk van Israël niet verwerpen. Het staat hier namelijk dat ze zouden worden verworpen. Het kan dus verwarrend zijn, maar die Grootnieuwsbijbel zit hier goed. Wat ze ook gedaan hebben, dat beloof ik. Nou, dat is dus de vertaling van de Grootnieuwsbijbel van de versen 36 en 37. Dus daar wordt dus eigenlijk gezegd dat de Heer zegt van, als het moment komt dat jullie de hemel of het heelal of de melkweg kunnen meten, dan pas zal ik Israël verwerpen. Hij weet dat moment gaat nooit komen. Oftewel, een eeuwigheid duurt zo lang. Nou, totdat de mens die kennis heeft, ik denk dat we dat niet meer gaan meemaken. En dat bedoelt hij met eeuwig, in dit verband. Nou, de reden dat ik dit citeer is, in een wat modernere taal, in een wat samengevatte taal, zeg maar. Dat God dus zegt dat zolang hij dus het heelal in stand houdt, Israël zal zijn. En in Jeremia 32, vers 7, dat lezen we al niet, maar 37 tot en met 42, dus een stukje verderop, wordt de belofte nog een keer compleet herhaald. Nou, er ligt dus een toekomst van vrede, veiligheid en directe omgang met God voor Israël in het verschiet. In de toekomst zullen zij hem weer oog in oog hem aanschouwen. Hij zal weer God voor hun zijn en nog meer zelfs dan toen hij in de woestijn bij hen was. Toen moest er nog een rookkolom omheen, een vuurkolom, dat ze God niet zelf konden zien, alleen Mozes mocht heel dichtbij komen, maar moest wel zijn gelaat bedekken toen hij later bij het volk kwam. En ook Mozes mocht hem niet eens echt zien. Maar er zal dus een moment komen, en dat was toen, bij Jeremia, uit mijn hoofd, ik meen 600 of 700 voor Christus. Maar dat is uit mijn hoofd, dus houd me niet aan vast. Dat was dus echt in een verre toekomst wat Jeremia daar zag. Ik denk, we zijn nu 2600 jaar verder zo'n beetje. Ik denk dat die verre toekomst redelijk dichtbij begint te komen. Ik hoop in ieder geval dat ik het zelf nog meemaak. Ik ga er eigenlijk vanuit.